Ezechiël hoofdstuk 9, waar staat: daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doe de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijversinktkoker aan zijn lenden had. En de Heere zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die andere zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem en slaat. Uw lieder oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu als ze hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, heren, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld en de stad is vol van afwijking. Want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet niet. Daarom ook wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En ziet, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lende de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Tot zover. En ook als ik dit hoofdstuk lees, dan moet ik denken aan de vorige hoofdstukken die wij gelezen en besproken hebben. Het is niet allemaal even fraai wat erin staat, maar het is een belangrijk deel van Bijbelse waarheid en ook van profetische waarheid. Die waarheid namelijk, die, nou, ik ben geneigd meteen te zeggen, die men in onze dagen geneigd is over het hoofd te zien of gewoon te negeren, alsof de schrift dit soort zaken helemaal niet zou leren. Maar die waarheid namelijk dat God een oordeel zal brengen over al diegenen die hem miskennen. Dat wil zeggen al diegenen die hem niet willen kennen en zelfs gewoon ontkennen. Degenen namelijk die zeggen: de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet niet. Degenen die naar het woord Gods niet willen luisteren dus. Dat is een algemene waarheid dat God een dergelijk oordeel zal brengen. En meer in bijzonder is dat zeker ook in dit hoofdstuk de gedachte in verband met Israël en meer specifiek in verband met Jeruzalem, want daar gaat het dan toch in de eerste plaats over. Wat wij lezen namelijk in dit hoofdstuk is eigenlijk dit, dat van Gods wegen een oordeel gebracht zal worden en uitgevoerd zal worden over Jeruzalem, over de goddeloosheid van Jeruzalem en daarmee dus gewoon over de mensen die deze goddeloosheid bedrijven. Die goddeloosheid zoals die beschreven werd reeds in de voorgaande hoofdstukken, waarbij het in de praktijk erom gaat dat in plaats van dat men Jehovah dient, wiens tempel per slot in Jeruzalem staat, en waardoor bovendien de stad de heilige stad genoemd wordt, maar die in plaats daarvan andere goden dienen, waaruit die andere godsdienst of die afgoderij dan ook mogen bestaan. Want hoewel natuurlijk bepaalde vormen van afgoderij, zij het dan ook redelijk bedekt in de voorgaande hoofdstukken, genoemd worden, gaat het om afgoderij in het algemeen. Namelijk, men dient van alles en nog wat, maar in elk geval niet de Heer zelf. En daar komt het op neer. En in het algemeen leren we uit de schrift dat de Heer daarover een oordeel zal brengen, maar in bijzonder leren wij ook in deze hoofdstukken dat dat geldt speciaal voor diegenen die geacht worden het woord Gods te hebben ontvangen. Degene aan wie althans oorspronkelijk de woorden Gods zijn toebetrouwd. En zeker voor diegenen die wonen in het land waarvan de Heer zegt dat land is voor mij. En zeker dan nog degenen die wonen in Jeruzalem, die stad van de grote koning, of hoe de stad maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Men kan daar wel wonen, maar brengt uiteraard verplichtingen met zich mee. Hetzelfde geldt voor heel de schepping. Daarna zeg ik, men kan er een plaats in innemen, maar brengt verplichtingen met zich mee. Wanneer wij deel uitmaken van deze wereld, de schepping als zodanig, hebben wij bepaalde verantwoordelijkheden ten opzichte van onze schepper. Dat is, lijkt me ook volkomen logisch en ik denk ook niet dat dat verder toegelicht zou moeten worden. Hoe dat ook zij, het gaat hier speciaal om de inwoners van Jeruzalem, of van wie gezegd wordt dat daar een oordeel over gebracht wordt. Uiteraard wordt het uitgebeeld, zoals zeker in dit Bijbelboek gebruikelijk, in de vorm van visioenen, waarin overigens de profeet gewoonlijk ook zelf een rol speelt, waarvan hij zelf deel uitmaakt. Want al deze dingen die hier beschreven staan, zijn zoals ze hier staan in het verleden niet gebeurd, ook niet in de dagen van Ezechiël. Al moet ik zeggen dat natuurlijk uiteindelijk in die dagen Jeruzalem verwoest is geworden, maar dan toch niet op de manier die hier in dit hoofdstuk beschreven staat. Het is ook inderdaad een visioen en het heeft nog steeds een profetische betekenis. Dat wil niet zeggen dat de inhoud van dit visioen niet van toepassing zou geweest zijn reeds in het verleden, maar dat is voor ons wat moeilijker na te gaan. In elk geval weten wij dat wat hier beschreven staat in de toekomst, en dat moet je dan snel uitspreken, anders is het al zover, in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Ja, een toekomst, dat lijkt zo ver weg als ik het zo zeg, maar dat bedoel ik uiteraard niet. Maar goed, het heeft met de inhoud van het hoofdstuk als zodanig eigenlijk niks van doen. Niettemin, er staat aardig boven het hoofdstuk kastijdingen over Jeruzalem en de vromen worden gespaard. Ik vind het een understatement, kastijdingen over Jeruzalem. Het is gewoon de uitroeiing van alle inwoners van Jeruzalem. En dat is heel wat meer dan kastijdingen, zal ik maar zeggen. Want per slot staat er in vers 6, dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. En dat gold in het algemeen voor iedereen. Zodanig dat de profeet daarna ook op zijn aangezicht valt en roept en zegt, halverwege vers 8, ach, heren, heren, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? En het antwoord is min of meer ja. Dat staat er zo niet. Maar het wordt ook niet tegengesproken van Gods wegen. Maar wat wij wel degelijk uit de profetie leren, is dat er vromen zouden worden gespaard, zoals men er boven het hoofdstuk laconiek gezet heeft. Want de gedachte is dat er iemand is, bekleed met linnen en met een schrijversinktkoker aan zijn lenden, die Jeruzalem zou doorzoeken en een merkteken zou zetten op een ieder die met deze afgoderij niet meedoet. En dat betekent automatisch gewoon aan elke gelovige, want daar komt het op neer. Dat staat dan in elk geval in vers 4. Zodat er toch sprake is van een deel dat zou overblijven. Het is merkwaardig, omdat als het één keer de opdracht, om zo te zeggen, wordt uitgevoerd in het tweede deel van het hoofdstuk, dat wil zeggen vanaf vers 6, dan is er ineens niet meer sprake van dat er nog wat overgebleven is. Of dat er iets ontkomt. Zodat je je afvraagt hoeveel er zullen zo'n teken op het voorhoofd gehad hebben. Ja, niet meteen roepen 144.000, want zover waren we nog even niet. Nee, als we dit zo lezen, dan komen we aan het eind van het hoofdstuk eigenlijk tot de conclusie dat er inderdaad helemaal niemand overblijft. Dat zou dan tot de conclusie leiden dat er helemaal niemand gemerkt zou zijn, wellicht. En dat berust uiteraard op een misverstand. Ten slotte, we hebben niet alleen dit hoofdstuk, maar we hebben nog wat schriftgedeelten uiteraard die over dezelfde gebeurtenissen spreken. Profetische hoofdstukken die net zo goed nog vervuld moeten worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En meer specifiek in de 70ste week van Daniël uiteraard. En daaruit, ja, die profetieën onder andere dan uit Zacharië 14, hebben wij geleerd hoe dat zit met het uiteindelijke oordeel over Jeruzalem. Namelijk het oordeel over alle ongelovigen die zich per definitie bezighouden met afgoderij. Dan heb ik het nog niet eens over de dagen van de antichrist en het beest en hoe dat allemaal maar heten mag. Want dat is helemaal niet zo belangrijk in dit verband. Het is in ieder geval geen argument in de discussie. De gedachte is namelijk dat uiteindelijk een oordeel gebracht zal worden over Jeruzalem, waarbij in elk geval al wat leeft uit Jeruzalem zal verdwijnen. Hetzij door de dood, en dat is wat hier in elk geval beschreven wordt, hetzij doordat men de stad uit kan vluchten. En als u het mij vraagt, vinden we die gedachte eigenlijk ook terug in dit hoofdstuk. Je moet hem kennen, anders vind je hem niet, denk ik dan. Maar je vindt de gedachte hier ook terug, omdat aan het eind van het verhaal helemaal niet sprake is van nog een overblijfsel in Jeruzalem. Dat klopt natuurlijk ook, omdat voor zover er uit Jeruzalem iets overblijft, bevindt het zich daarna, als het overgebleven is, niet in Jeruzalem. Om kort te gaan, in Petra dus. Azal had ik willen zeggen, want zo staat het natuurlijk in Zacharië 14. Dat wil zeggen dat inderdaad alle leven uit het land zal weggenomen worden. Ik meen ook dat we dat later, in de latere hoofdstukken van Ezechiël ook lezen. En anders wel op andere plaatsen. Er zou een oordeel komen waarbij geen leven in het land of in de stad zou overblijven. En ook andere profeten zeggen dat zo. En dat is ook het eindresultaat kennelijk van dit hoofdstuk. Het neemt niet weg dat in de beschrijving van het eerste deel van het hoofdstuk, vers 1 tot en met 5, waarin dus de opdracht tot dit oordeel gegeven wordt, dat daarin wel degelijk sprake is van uitzonderingen en dus van een overblijfsel, om zo te zeggen. Maar goed, daar hebben we het nog over. Begin maar even gewoon bij vers 1, waar staat: daarna riep hij, dat wil zeggen dat dit hoofdstuk gelezen moet worden dus in verband met de voorgaande hoofdstukken. Dat betekent het woord daarna altijd, anders kan je het gewoon weglaten. Er staat dus een nadere toelichting op wat in de voorgaande hoofdstuk al beschreven was, lijkt me duidelijk. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende, nog steeds in het visioen dus. Hij riep: doe de opzieners der stad naderen. Dat wil zeggen, die worden opgetrommeld, ze moeten komen. De opzieners der stad. En elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. Dus in ieder geval met het een of andere dodelijke wapen. Want verderf, dat weet u, dat is gewoon de dood. Tenzij anders vermeld, maar het is hier duidelijk genoeg. Dus de opzieners der stad moeten komen. Zij zijn degene aan wie de opdracht gegeven wordt om dit oordeel uit te voeren. En ziet, zes mannen kwamen van de weg der Hoge Poort, die gekeerd is naar het noorden. Dat wil zeggen, de Hoge Poort is de noordelijke poort. De Damascus Gate wordt het dan, hè? De Damascus Poort, voor zover die in die dagen dan al bestond, dan wel zo heette. Maar in ieder geval uit het noorden. Ze kwamen met zes man, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En daarna staat er: en één man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinkoker was aan zijn lenden. Of hij ook zo'n verpletterend wapen had, vermoedelijk wel, maar het speelt natuurlijk geen rol van enige betekenis. Maar zes man, als opzieners der stad, zij kwamen in. En staat er, ze kwamen in het einde van vers 2, en stonden bij het koperen altaar. En het koperen altaar is wat wij gewoonlijk kennen als het brandofferaltaar. Het is maar één koperen altaar. Dat is dit. Waarop alle offers feitelijk, in ieder geval alle bloedige offers, maar ook alle spijsoffers enzovoort, gebracht werden. Normaal heet dat in Exodus al het brandofferaltaar. Het grote altaar. Het was weliswaar niet hetzelfde uiteraard, want dat uit de dagen van de woestijn, dat had maar een tijdelijke functie, werd later vervangen door het koperen altaar uit de dagen van Salomo. Uitgebreid beschreven, maar het staat in dezelfde functie en naar Bijbelse normen is het dus gewoon hetzelfde ding. Al had het andere afmetingen en woog het ook wat meer, die laatste. Maar het blijft hetzelfde, hè? Net zoals wij ook geen verschil maken in de praktijk tussen tempel of tabernakel. Het gaat om hetzelfde, het heiligdom. En dit is het altaar. Waarom dat zo is? Wel, Laat ik eerst maar even verder lezen. Er staat in vers 3. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van den cherub waarop hij was. Ja, hoe dat eruit zag moet u mij dus ook niet vragen, want ik zal het met geen mogelijkheid kunnen beschrijven. Dat slaat natuurlijk terug op die visioen van de heerlijkheid des Heren, reeds in het eerste hoofdstuk enzovoorts. Dat visioen of dat ding wordt nog steeds gezien, zal ik maar zeggen. Maar het blijft dezelfde betekenis houden. Het is de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, daarom wordt het zo genoemd. En weer, als ik het dan moet verklaren meteen, dan moet ik zeggen, het is een uitbeelding van de opgewekte Christus. De Heer Jezus Christus. En het begrip cherub in dit verband is ook wel aardig. Want hoewel er geen verklaring is voor de betekenis van het woord cherub, tenminste in het algemeen niet, moet ik u zeggen dat mijn zin is, blijft het nog steeds een anagram voor het woord eerstgeborene. Dat wil zeggen, de cherub geeft uitdrukking aan het eerstgeboorterecht van Christus. Daar komt het op neer. En een van de problemen die daaraan kleven is inderdaad, sorry dat ik erover begin weer, maar een van de problemen die daaraan kleven is nog eenmaal gelegen in het feit dat die eerstgeborene, de Heer Jezus Christus, weliswaar is God, maar aan de andere kant is mens. Dat wil zeggen, er is iets geheimzinnigs altijd aan de hand met zijn oorsprong, en in het Oude Testament wordt dat redelijk, zoals gebruikelijk, nogal bedekt. Ik zeg niet dat je het daar niet in vindt, je vindt het er wel in, maar er blijft altijd wat vreemd. Wie is hij eigenlijk? En de identiteit van de Heer Jezus wordt in de profetieën dikwijls verhuld. Zolang we die profetieën blijven lezen, althans, in de context van het Oude Testament. Daarna zeg ik dat precies dezelfde dingen waardoor die identiteit van Christus verhuld wordt in het Oude Testament, precies diezelfde dingen zijn voor ons dikwijls juist openbaringen van zijn identiteit, omdat we het lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En dan kom je dus van de andere kant binnen. Sommigen hebben verschrikkelijk veel problemen met dit soort uitspraken die ik nou doe. Eenvoudig omdat ze kennelijk niet in staat zijn om te begrijpen wat dat betekent vanuit het Oude Testament. Dan moet je dus toch iets van het Oude Testament kennen. En weten hoe die verhouding ligt, ook in de praktijk, tussen Oude en Nieuwe Testament. Ik heb er geen probleem mee als ik lees over, moest luisteren, als ik lees over een man met linnen bekleed, dan weet ik eigenlijk al wie het is. En als hij dan ook nog een inkoker, een schrijversinkoker aan zijn lenden draagt, waarom aan zijn lenden? Nou goed. Maar hij draagt ook nog een schrijversinkoker, dan weten wij toch over wie het gaat. Of niet? Als ik hem daarna moet gaan uitleggen, wordt het wat lastiger. Als ik nou zeg, dat is gewoon Christus, dan krijgt u daarna een probleem, want dan zegt u, ja, maar hij is iemand anders dan de Heere uit vers 4. Dan heb je dus weer een probleem. Zo werkt dat met typologie in de hemel, dan heb je ineens weer een probleem. Maar het is echt waar, die man met die inkoker in linnen bekleed is de Heere Jezus Christus. En vergis u niet, linnen is weliswaar, zeggen we altijd populair, de uitbeelding van het priesterambt. Als de man dus bekleed is met linnen, is hij bekleed met, want met een ambt kun je bekleed worden, hè? Zeker wel. Met een priesterambt, leuke uitdrukking is dat, hè? Met een ambt bekleden. Dat betekent dat je een functie vervult, maar dienovereenkomstig gekleed bent in een kleed wat die functie uitbeeldt. U weet wel, die pet met die rode band eromheen, hè? Nou goed, dat hoef ik niet meer te vertellen, geloof ik. Hè? De postbode kan ook, broeder. Ja, in dinsdag wisten wij, het is of een generaal of het is de olieboer. Yes. Maar goed, generaals weet ik tegenwoordig niet meer. Ik heb dus nagevraagd aan Brinkman, maar goed, laat maar zitten. Je werd helemaal paars trouwens, toen ik het van. Maar ambtbekleden wil gewoon zeggen, inderdaad op een ambt vervuld. En de kleding is de uitdrukking van dat ambt. Wij noemen dat een uniform. Dat hoeft niet noodzakelijk uniform te zijn, als het maar de uitdrukking is van iemands functie. Dat is waar het om gaat. En als in de Bijbel iemand met linnen bekleed is, geeft dat uitdrukking aan zijn priesterlijk. Vergis u niet, wanneer wij vragen wat linnen eigenlijk is, dan moet ik u zeggen, het is weliswaar de uitdrukking van het priesterambt, maar dat is een toepassing. In werkelijkheid, fundamenteel, is het de uitdrukking van opstanding uit de dood. Want dat is wat linnen is. Opstanding. Linnen is uitdrukking van de heerlijkheid als gevolg van het lijden. Linnen wordt gemaakt van vlas, maar voordat het vlas linnen wordt, gaat er wel wat overheen, laat ik u dat zeggen. Ik denk niet dat het nou de gelegenheid is om daar wat dieper op in te gaan, maar daar gaat het eigenlijk om. Het vlas maakt een weg door van wedergeboorte, moet werkelijk verrotten. Zeker wel, gaat via een rottingsproces enzovoort. Het is werkelijk uitbeelding van het verderf en het moet leiden tot het verschijnen, hoe zeggen ze iets, van linnen. Linnen is dus de uitdrukking van opstanding uit de dood. Maar waar het in de Bijbel een rol speelt, is het de uitdrukking van de eerstgeborene uit de dood. Het staat op uit de dood en dan gaat het om de eersteling van de nieuwe schepping. En daarom staat het in verband met priesterschap. En anders redeneer ik andersom. Waar sprake is van priesterschap, is sprake van dat men zich niet mocht kleden in wol, maar uitsluitend in linnen. En dat waren eigenlijk de enige twee opties wat de kleding betreft, wol of linnen. Maar linnen was specifiek bestemd voor de priesters. Dus, en dat is natuurlijk zo, omdat priesterschap wel het werkelijke, het eeuwige, blijvende priesterschap ontvangt men naar de kracht des onvergankelijken levens. Op grond van, of gewoon krachtens, onvergankelijk leven. In de Statenvertaling heet zoiets in Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijken levens. Christus is hoge priester geworden, niet door de wet des vleeselijken gebods, niet door het oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. En in gewoon Nederlands, krachtens, onvergankelijk leven. En dat is wat linnen uitbeeldt. En als we hier dus iemand zien die in elk geval beschreven wordt als opziener der stad, met de term uit vers 1, en dus als een van de, laten we zeggen, oudsten, want dat is volstrekt Bijbelse term in dat verband, als een van de oudsten van Israël en zelfs van Jeruzalem, en hij is in linnen gekleed, dan weten we toch dat, tenzij anders vermeld, uitdrukkelijk moet het de uitbeelding zijn van de Heer Jezus zelf. De mens namelijk, de Heer Jezus, uit het geslacht van David, naar het vlees in elk geval, die opstond uit de dood enzovoorts, en van God gesteld is tot priester. Dat is toch duidelijk? Daar gaat het over. Kijk, die gedachte kleeft niet aan de naam Heere. Uit vers 4 bijvoorbeeld. De naam Jehovah, die is voorbehouden aan die Heere die in de hemel was en ook inderdaad is. Maar zodra het wordt een man met linnen bekleed, dan gaat het niet zozeer over Jehovah, maar gaat het over de mens. De zoon van Adam, de zoon van Abraham, niet te vergeten, de zoon van David, met de eerste woorden uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1 vers 1 enzovoorts, die inderdaad van Gods wegen gesteld is tot Here, en zo zijn we weer terug, tot Here en tot Christus. En mocht het nog niet duidelijk zijn, als iemand rondloopt met een pen en een inktkoker, zal ik maar zeggen, wat beeldt het dan uit? Natuurlijk, dat hij het woord is. Het woord. En dus het woord Gods. That's all. En dat laat zich eenvoudig bevestigen natuurlijk. Want daarna staat er dat tot hem gezegd wordt in vers 4. Jehovah zei tot hem, ga door het midden van de stad. Dat is niet meetkundige midden, maar gewoon door de stad. Het gaat om de stad en de inwoners ervan. Ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem dus, voor alle duidelijkheid. En teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan zijn. Dat wil zeggen dat deze man in linnen bekleed, met die schrijvers, inktkoker enzovoorts, degene is op wiens autoriteit mensen hier behouden worden, dan wel verloren gaan. Hij maakt dat uit. En wie maakt uit of iemand behouden is of verloren gaat? Nou, niet de kerkenraad in elk geval. Of de paus. Nou ja, een beetje dan. Nee, die niet. Dus het is er maar één die dat doet. Het is maar één aan wie het oordeel gegeven is. Want de Vader heeft alle oordeel gegeven aan de Zoon. Ik weet niet zo gauw waar die, ja, ik weet waar die staat, rechtsboven aan de linkerbladzijde. Maar ergens in het Johannesevangelie staat dat. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En ik meen dat er ook bij staat, waarom? Omdat hij de Zoon des Mensen is. De Vader in de hemel heeft het oordeel gegeven aan de Zoon van God, omdat hij de Zoon van Adam is. Een prachtige uitspraak uit het Johannes-evangelie. Ik weet niet, ik geloof niet dat ik hem helemaal letterlijk citeer, maar zo ongeveer. Vijf? Johannes 5? Vers 27, ja, rechtsbovenaan de linkerblad. Precies. Vers 26 en 27 in elk geval van Johannes 5. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Voor de mensen die onder ons, die het niet durven zeggen, maar altijd nog moeite hebben met die kwestie van die drie-eenheid en alles wat daarmee samenhangt. Hier staat dat de Vader aan de Zoon gegeven heeft het leven te hebben in zichzelf. Waarna de vraag is, maar dan stuur ik u mee naar huis, had hij dat dan niet altijd? Voor die mensen die altijd moeite hebben met wat ik ze vertel over wat de schrift leert over de Vader en de Zoon en over de Heer Jezus de mens of de Heer Jezus als uitdrukking van het wezen Gods enzovoort. Er wordt verschrikkelijk veel in omgehaspeld en ik weet absoluut niet meer hoe ik het nou nog duidelijker kan zeggen, maar dan geef ik u die schriftplaats dus maar even erbij door. De Vader heeft aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Had hij dat dan niet altijd? Het antwoord is uiteraard nee, want anders kon ik niet geven. En wanneer gaf hij hem dat dan? Bij zijn opstanding. En hoewel het hier dus in de onvoltooid bestaat, in ieder geval in de verleden tijd staat, ik kan zo snel niet nadenken deze keer. Hoewel het in een verleden tijd staat, is het wel degelijk nog toekomst. Dat klopt ook wel, want er wordt hier aangekondigd dat er een ure komt waarin dat leven wat de Zoon van de Vader ontvangen heeft ook aan de gelovigen zou gegeven worden door de Zoon. Maar het is allemaal nog toekomst, hier. Het is prematuur, zo heet zoiets. De Heer spreekt vooruitgrijpend op wat na zijn opstanding tot stand zou komen. Maar er staat dan, vers 26, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Het leven is in de Zoon, weet u wel, staat weer op andere plaatsen. En vers 27, en heeft hem macht gegeven, ook gericht, oordeel dus, ook gericht te houden, omdat hij de Zoon van Adam is. Want dat is feitelijk wat er staat. Zijn officiële titel wordt gebruikt. Omdat hij de Zoon des mensen is. Want de Zoon des mensen, erfgenaam van deze titel van Adam, de Zoon des mensen zal de aarde onderwerpen en daar overheersen. En dat is precies wat God gegeven heeft aan zijn eigen Zoon. Dan zou je moeten zeggen, dat kan niet, want dat was al beloofd aan Adam, dan wel aan de Zoon van Adam. En hier staat gewoon, het maakt geen verschil, het is dezelfde. Degene die zowel zoon van Adam is, niet via een truc, maar zeer reëel. Wettig, ook een aardse maatstaven. De zoon van Adam is en ook de zoon van God. En God geeft het oordeel aan de zoon, dat wil zeggen dat de zoon zou oordelen. En dat is niet in strijd met wat wij in Genesis 1 reeds lezen. Want hij is dezelfde. Omdat hij des mensen zoon is. Als we daarna, want ga toch terug naar Ezechiël. Als wij daarnaast lezen over een man met linnen bekleed, die een inktkoker draagt en dus een pen bij zich heeft, en hij krijgt de opdracht om merktekens te zetten aan mensen, opdat die mensen niet in het oordeel zouden omkomen, dan kan die man in linnen bekleed heus alleen maar zijn de Heer Jezus Christus. En daarna denk ik, maar daar heb ik een heleboel gedachten, sommigen van kent u al lang. Daarna denk ik, en toen aan deze zoon het leven gegeven werd, toen hij het leven ontving in zichzelf enzovoorts, toen verdween hij weliswaar en was het graf leeg, maar wat men in het graf vond was zijn linnenkleed. Toch? En omdat tegen kerstfeest loopt, zeg ik, dit is ook de eerste waar de Heer ooit mee bekleed werd, hier op aarde. Men wikkelde hem in doeken, maar dat betekent dat het linnen was. Dat is typologie. De enige zinnige verklaring, alle andere leiden tot niks. Typologie, het is de uitbeelding van hoe hij bij zijn wedergeboorte inderdaad tot hoge priester zou gesteld worden. Kan het niet missen, want voor zijn geboorte werd al gezegd wat hij doen zou. Hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. En van de hoge priester van het nieuwe verbond staat in Hebreeën 2 in elk geval wat hij doet, die hoge priester van het nieuwe verbond. Hij doet verzoening voor de zonde des volks, dus het kan niet missen. Komt er op zoveel manieren tegen. En hier dus ook. Dit is dus gewoon de Heer Jezus Christus, nog afgezien van dat ook in andere visioenen dikwijls een man in linnen verschijnt. En het is zonder enige uitzondering altijd de Heer Jezus. Ik meen trouwens ook gewoon in Openbaring 1. En dan ook dus in Daniel 10 enzovoorts. En hier ook. De Heer Jezus. Van hem kan ook met recht gezegd worden dat hij is opziener der stad. Let op, opziener. We komen het woord in het Nieuwe Testament tegen. En daarna in het Nederlands verbast het tot bisschop. Opziener. De episcopos. De opziener. En in het Nieuwe Testament leg ik altijd uit dat opziener volstrekt synoniem is met herder, voorganger, oudste. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van degene die verantwoordelijkheid draagt. En dus inderdaad een ambt draagt. Trouwens, een van de weinige keren dat in het Nieuwe Testament in verband met de gemeente over een ambt gesproken wordt, dat is in 1 Timotheus 3, als ik me goed herinner, dan is het het eensopzienersambt. Toch? En dat is het ambt van oudste of herder of hoe dat maar heten mag. En we kennen de Heer inderdaad als zodanig. In elk geval als de herder. Meer in het bijzonder de goede herder dan. Maar de herder, koning enzovoorts. Ook uitgebreid in de Oud-Testamentische profetie. Vervolgens, er stond over die schrijvers inkoker. Hij droeg hem aan zijn lenden. Er wordt natuurlijk altijd meteen uitgelegd dat het vroeger gebruikelijk was. Dat de schrijver, die had altijd een potje inkt bij zich. En dat droeg hij dan aan zijn riem, aan zijn koppel, zou ik maar zeggen. Ja, naast de veldfles denk ik altijd. Ja, dat zal wel. Natuurlijk neem ik zoiets wel serieus. Dat zal wel. En als je dan vraagt, hoe weet men dat? Dan is het antwoord, nou, omdat het hier staat. Dus wat zijn we eigenlijk aan het uitleggen? Dat is de conclusie die we hieruit trekken. Men heeft gewoon aan zijn gordel van alles hangen. Als een soort fietstas, zal ik maar zeggen. En vooral het meest voor de hand liggende gereedschap. Een glazenwasser heeft daar zo'n spons en zo'n wisser, weet je wel. En een timmerman heeft zo'n hamer aan zijn gordel hangen. Als hij verstandig is tenminste, is hij gewoon. En een schrijver heeft daar zo'n fles met inkt. Ik bedoel, dat zal wel. Maar waarom staat het erbij? Want daar gaat het altijd om. Aan zijn lenden. Precies. Want lenden staan voor de kracht, levenskracht. Het voortbrengen van leven. De gedachte is dus eigenlijk, als je gewoon de lijn volgt, dat wanneer deze man schrijft, brengt hij leven voort. Want het komt van zijn, of uit, zo u wilt, uit zijn lenden. Of is het lendenen? 1 lende, 2 lenden, 3 lendenen. Laat maar zitten. Dat is een heel eenvoudig Bijbels beeld. En de gordel drukt die levenskracht sowieso altijd al uit. Omdat de gordel per definitie onder lenden zich bevindt. Nou goed. Dus het idee is dat als deze schrijver schrijft, brengt hij woord voor. Hij schrijft het op, maar daarmee brengt hij leven voort. En nog verder doorgevoerd, als deze man dus een kruisje zet op het voorhoofd van de een of ander, betekent dat dat diegene daarmee met dat kruisje leven ontvangt. Toch? En wie kan dat doen? Wie kan dat doen? Dat kan alleen Christus maar zijn. Nou goed, die inkoker is dan dus gewoon levensbron, hè? Daar komt het op neer. Nou goed, vervolgens nog, ik zei een kruisje. Dat klinkt een beetje naïef natuurlijk, want velen menen dat zo'n merkteken of zegel zou toch op zijn minst een zeer interessant en ingewikkeld logo moeten zijn, waarover Ineke van Lieshout dan enige artikelen kan schrijven in Israël en de Bijbel. Nee, ik bedoel serieus. Ik vind het heel leuk, artikelenserie over de ster van David, de schild van David, zo je wilt, zuster, ja. Maakt me niet zoveel uit. Natuurlijk, en zo'n ingewikkeld teken lijkt ons wel interessant. Maar als ik me gewoon even bij de schrift houd, dan is het eigenlijk nog veel mooier. Want er staat, in vers 4, er staat, en teken een teken. op de voorhoofden der lieden enzovoort. Prachtige, dat is eigenlijk een Hebraïsme, teken en teken. Dat is net hetzelfde als stervende sterven enzovoort, waarbij hetzelfde woord feitelijk twee keer gebruikt wordt, om daarmee vooral nadruk te leggen. Maar in beide gevallen, laat ik het anders zeggen, we krijgen eerst het werkwoord, hè, tekenen. En daarna een teken, het ding wat getekend wordt, het zelfstandige naamwoord dus. Maar in beide gevallen is het heus hetzelfde woord. Nou ja, hetzelfde grondwoord dan van mijn part, maar het is hetzelfde woord. En dat is wel aardig, want het woord is gewoon het woord taf. Dat wou ik maar zeggen, broeder. Taf. Ja, dat ga ik u vertellen. De taf is namelijk in de eerste plaats de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En voor de getallenfreaks onder u, met een getalswaarde van 400. Als er verder niks bijzonders bij vermeld wordt, tenminste, dan houden we het daar maar op. En 400. En die letter heet dus gewoon een teken. Maar het eigenaardige is dat alleen in het zogeheten Hebreeuwse kwadraatschrift, het schrift dus waarin de Bijbel geschreven is, wordt nog steeds en gedrukt. Daarin is het een tamelijk gecompliceerd teken, wat ik zomaar even gauw niet uit kan leggen. Dat vind ik ook niet nodig. Maar het is algemeen bekend dat in de oudere vormen van de letters van het Hebreeuws of daarmee verwante talen, is het heus alleen maar één kruisje. Niks anders dan dat. In het Samaritaans, in het Fenicisch en in het Oud-Hebreeuws. Is dat genoeg? Een kruisje. Einde van het verhaal. Een kruisje, hetzij zoals wij een plusje tekenen, hetzij zoals wij een vermenigvuldigingsteken tekenen. Rechtop of op zijn kant, maakt niet uit. En alle pootjes even lang. Want het idee van dat de onderste poot langer zou moeten zijn dan de andere drie, ja, dat is een meer technische aangelegenheid waar ik dan liever toch maar niet op inga. Kijk, de bedoel, dat is om een kruis in de grond te kunnen zetten. Dat is het eigenlijk. Maar voor de rest, alle kanten gelijk. En het punt is gewoon dus dat hier sprake is van één kruis. Nou, van oudsher, laat ik het zo zeggen dan, als hier gelezen wordt van oudsher, teken en teken op de voorhoofden der lieden, dan is de meest voor de hand liggende conclusie dat dat teken dus inderdaad één taf en dus één kruis is. Dat is namelijk een teken, zo heet zo'n ding, een teken. Een merkteken, alleen maar een kruisje. Zoals tot in onze dagen, en nou misschien niet in Harmelen, maar zoals tot in onze dagen mensen moeten tekenen en dan een kruisje zetten. Omdat ze niet kunnen schrijven. En dan moeten we doorgaan voor een ondertekening, een teken zetten. We hebben heel ingewikkelde tekens gemaakt. En heel onze naam zetten we er soms uitgebreid in enzovoort. Maar van oudsher is kruisje, een teken. Dat is maar waar het om gaat. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de, zijn de Jehovah's getuigen in de zaal? Anders duurt het zo lang. Dat kruis van oudsher bekend is als officieel teken, als symboliek dus, moet ik u zeggen. Een heel eenvoudige symboliek. Dus trouwens niks moeilijks, want als u met ons meegeweest bent naar Egypte, wanneer was het ook weer? Dat is lang geleden. In maart, dan heb u van de hieroglyphen waarschijnlijk weinig geleerd, maar wat u in ieder geval geleerd moet hebben, is dat kruis, een kruisje in hieroglyphen, in het Oud-Egyptisch dus, de uitbeelding is van leven. Soms een kruis met een cirkeltje eraan, maar in principe gewoon een kruis. Uitbeelding van leven. Daar hebben wij wat moeite mee, omdat ja, het kruis binnen het zogeheten christendom is in de praktijk meer de uitbeelding van de dood. Maar het punt is natuurlijk dat het feitelijk een beeld is van opstanding uit de dood. Daar gaat het om. Binnen het christendom, historisch gezien, is het eigenlijk zo dat kruis, zoals wij protestanten het kennen, het ledige kruis dus, om zo te zeggen, wel degelijk als embleem gevoerd wordt van de opstanding. Dat zijn we dikwijls vergeten. omdat dit dan historisch bepaald is geworden. Het is ook heel eenvoudig uit te leggen. In de Rooms-Katholieke Kerk kennen we die kruis ook crucifixen, maar een crucifix is altijd met iets gefixt eraan, zou ik maar zeggen. Met een corpus eraan. Ik hoef er geen Latijnse les te geven, hopelijk. Dan ga ik weer weg. Maar een crucifix met een corpus. Dat wil zeggen, met een lichaam daaraan. Mij stoort het altijd. Je moet natuurlijk niet je overal aan ergeren. Dat hoeft ook niet. En eenmaal hing hij voor ons aan het kruis. Maar waar het gaat om de essentie van het christelijk geloof, ook in Bijbelse zin, gaat het er niet om dat hij gestorven is aan het kruis. Het gaat erom dat hij gestorven is aan het kruis, maar daarna was niet alleen het kruis, maar ook het graf leeg. En niet voor niks vermeldt de schrift ook de afname van het kruis, zo heet het, de kruisafneming. Nog altijd een van de staties, geloof ik, in de kruisweg, als ik me goed heb laten voorlichten en het goed onthouden heb. Dat zijn ook heel gebruikelijke afbeeldingen. De kruisafname, hij is daar dus niet meer, enzovoorts. En het volgende is, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. En dan gaat het zelfs over zijn graf. En het zal duidelijk zijn dat de protestanten in de tijd, in de dagen van de hervorming, weliswaar het kruis als christelijk symbool hebben gehandhaafd, maar ze hebben zich ontdaan van het corpus. Terecht natuurlijk, omdat hij aan het kruis niet is. En zo werd het dus toch de uitbeelding van de opstanding. Daarna vergeet men het weer, want men ziet in het kruis natuurlijk een martelwerktuig. En de weg langs het kruis is inderdaad de weg door de dood, enzovoorts. En dus blijven wij altijd die associatie houden. In de Bijbel geeft daar ook al aanleiding toe. Want het kruis, de taf, het teken bij uitstek dus, was inderdaad de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En het drukt daarmee uit, zover gaat het leven, tot in de dood namelijk, dan houdt het op. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan wordt het uitgedrukt in de getalswaarde van de letter. In de 400 namelijk, want 4, 40 en 400 drukken alle drie in elk geval uit de tijdelijkheid, de vergankelijkheid van het bestaan als zodanig. Eigenlijk van heel de oude schepping. Het is echter niet werkelijk het einde van het verhaal. Maar in deze wereld, ik heb het eens nagevraagd aan Salomo, weet je wel. In deze wereld, namelijk onder de zon, gaat het verhaal niet verder. En dus houdt het op bij het kruis en bij de 400. Enzovoort. Meer valt er niet te zeggen, meer letters zijn er ook niet. Daar houdt het dus op. Maar wij leren uit de schrift dat het daar niet ophoudt. Integendeel, dat juist op grond van de dood en op grond van het oordeel wat gebracht wordt van Gods wegen over de zonde, en in het bijzonder het oordeel wat gebracht werd over de Heer Jezus die de zonde in de wereld droeg, dat op die grond er inderdaad nieuw leven tot stand is gekomen. Begrijp je me goed? De dood is natuurlijk niet nieuw leven, maar zonder de dood kan er nou eenmaal niet nieuw leven zijn. Heel eenvoudig. En nou we het toch over Joodse traditie hebben. Een van de Joodse tradities zegt dat als je in Genesis 1 leest, dat er staat en ziet, het was zeer goed, dat je dat ook kunt lezen alsof God zei, zie, de dood is goed. Dat hoef ik, hè? Nou ja, dan moet ik opzoeken waar ik dat dan gelezen heb. Dan zeg ik, het ook niet op mijn eigen gezag. Maar dat is zo'n traditie, de dood is goed. En wij kunnen toch heus wel wat positiefs in de dood zien. En zeg niet dat het niet zo is. We hebben het toch over uit het lijden verlost worden en dat soort dingen meer. En we horen toch heel vaak, het is wel beter zo. Nadat iemand is overleden. En we bedoelen het niet cynisch. Nee, dat kan ook nog, zuster. Ja, dat kan ook nog. Maar dat argument had ik niet willen gebruiken. Want dat is net zo goed een argument. Hoe je het ook bedoelt. Zo is het nou eenmaal. En wat Bijbelse waarheid betreft, het is inderdaad zo dat nieuw leven slechts tot stand kan komen op grond van dat eerst het oude geoordeeld is. U weet wel, eerst de dood, dan leven, doorleiden tot heerlijkheid, enzovoorts. Legt af het oude en doet aan het nieuwe, enzovoorts. Dat kennen we helemaal niet anders. En daar gaat het om. En hoewel het kruis dan voor zover we onder de zon zien kunnen, de uitbeelding is van de dood, dat is toch ongetwijfeld. Want dat kruisje zelf is natuurlijk ook een vier. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan zeg ik het andersom. Dan moet het duidelijk zijn. Schrijf maar eens een 4 op. Zoals je het netjes op school geleerd hebt. Dat is een kruisje. Dat is een plusteken. Alleen we hebben er een streepje aan daarboven bij gezet om aan te geven dat het niet een plusteken is, maar het cijfer 4. Ter herkenning. Maar het is gewoon een kruisje, een 4. En daar gaat het om. Het is de uitdrukking van het einde van het aardse leven in het algemeen. Het einde van de oude schepping en daarmee gewoon het oordeel dat over de oude wereld komt. Door de dood. En vandaar dat de Heer stierf aan het kruis. Of dacht je dat het kruis geen symbolische betekenis had soms? Tuurlijk wel. Nou, over dat kruis gaat het. En nu we het toch nog steeds over Joodse traditie hebben, die heb ik ook voor je nagekeken. Volgens bepaalde rabbijnse traditie, zeg nou later niet tegen mij, maar ik ken een rabbi of ik heb een boek gelezen van een rabbi. Want rabbijnse traditie is een zeer wijd begrip. Het is net zoiets als dat ik zeg volgens christelijke traditie, maar dan weet u ook niet welke. En gelooft u mij, de Joodse traditie is minstens zo veelzijdig en tegenstrijdig als de christelijke traditie. Dat is ook algemeen erkend onder de Joden, maakt niks uit. Die tradities stellen een vraag en dan komen de antwoorden. Dat is een soort catechismus dus, hè? Vraag. En dan, dat zijn de Joodse studieboeken, zo leer je het Jodendom. Ook niet uit de Bijbel, maar uit de boeken die erover geschreven zijn. En het eenvoudigste is met vraag en antwoord, want dan kun je controleren of men erbij hoort of niet. Dan moet een bepaald percentage van de vragen goed kunnen beantwoorden, dan hoor je erbij. Dan word je lid, zal ik maar zeggen. Nou goed. En daarbij de sigaren, denk ik altijd. Maar de vraag is dan, en in de Joodse traditie is dan, rabbi die en die zegt, en rabbi die en die zegt, en rabbi die en die zegt, en ze komen er een paar voorbij en dan mag je er zelf een uitzoeken. Het judaïsme, de uitvinder van de multiple choice vragen. Nou goed, zoiets. Ik heb me daar wel eens in verdiept, maar je leerde er nooit veel van, omdat je dan nog altijd zelf je keuze moest maken. Maar wat ik wilde zeggen is dit, dat volgens Joodse traditie het teken wat men met bloed maakte op de deurposten in Exodus 12 bij de uitocht uit Egypte was een kruis. Wat toch wel aardig is, als Joden dat zeggen, dat het teken kruis was. Een kruisje zit op de deur, merken, normaal gesproken een kruis. Ze hebben er waarschijnlijk niks verder bij gedacht, ook bij deze verklaring niet. Maar dat is wat de traditie zegt, het was een kruis. En ik denk, ja, wat zou het nog anders geweest zijn dan een kruis? Een veeg. Dan weet je niet wat Jodendom inhoudt. Als het gaat over Jodendom en wet, dan zet je niet zomaar een veeg. Dan moet je je afvragen, hoe moet ik dat doen? Al was het dwangmatig, maar hoe moet ik het doen? Het antwoord is kruis.
Ik denk dat geen enkele
Joodje
dat
Nee, ze vinden dat niet leuk, zuster.
Dat zeker niet.
Nee, dat zal wel niet, maar zo is het. Ik heb het uit betrouwbare bron van een Jood, die ik trouwens ken als christen, Arno Gebelein. Achteraf denk ik, het moet Gebelein zijn, als ik het achteraf lees, maar vooruit. Arno Gebelein. Die is van Joodse afkomst namelijk. Ik geloof zo dat zijn vader rabbi was, als ik me goed herinner, want ik gooi altijd die verhalen door elkaar. Maar die is als kind met zijn ouders, meen ik, naar Amerika gekomen in het begin van onze eeuw. Ik geloof in de dagen van de Russische pogroms. Ik me goed herinner, hoor. Sorry, misschien zeg ik het verkeerd, maar wist ik veel dat ik dat nu moest vertellen. Dus, maar die is in Amerika terechtgekomen, in elk geval. Is christen geworden en ik vind het een van de betere bijbelcommentatoren. Ik wil niet al te veel omhoog steken. Maar als ik gedegen commentaar wil hebben zonder flauwekul, zal ik maar zeggen. Gewoon een goed verhaal, goede documentatie. Dan kom ik bij hem terecht altijd. En die zegt dit. Dus ik hou het er maar op. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Overigens, in het voorbijgaan wijs ik er dan ook nog maar op, want dat heb ik ook nog voor u nagezien, dat als in Genesis gesproken wordt over dat de Heer een teken stelde aan Kaïn, is dat een volstrekt ander woord. Dat woord teken in verband met het teken aan Kaïn, dat woord teken is het woord wat we in het Nieuwe Testament ook kennen als teken, namelijk als wonder. tekenen, wonderen. Iets namelijk met een volstrekt uitsluitend overdrachtelijke betekenis. Dat de, in die zin, teken. Maar niet in de zin van een merkteken. Zo wordt het dikwijls gelezen daar, maar dat is het niet. God zette geen merkteken op het voorhoofd van Kaïn. Ik zou bijna zeggen, juist in tegendeel. Lijkt mij. Maar het punt is gewoon dat... En dat heb ik trouwens al jaren geleden in publiek ook gezegd. Het teken van Kaïn bestaat daaruit, want zo lees ik dat vers al sinds... Sinds jaren, ook zonder het Hebreeuws na te zoeken overigens. Het teken van Kaïn is dat hoewel iedereen hem zocht te doden, lukte dat niet. En dat heeft een profetische betekenis dus. En welke dat is makkelijk genoeg. Het is de uitbeelding van het Joodse volk in onze dagen na de zogeheten broedermoord. De term ontleen ik aan Kaïn en niet aan het Joodse volk overigens, maar ik zeg hem dan toch maar even zo. Nadat men de Heer Jezus gedood en verworpen heeft, moet het vluchten, is het zwervende en dolende over de aardbodem. En kenmerkend voor de Joden is, punt 1, want ik zeg het nu wat langzamer, dat men altijd geprobeerd heeft ze uit te roeien. En punt 2, dat het nooit gelukt is. En dat is natuurlijk één teken. Hoewel men hen probeert uit te roeien, lukt het niet. En dat is het teken. Maar dat is dus niet een merkteken of zo, of een kruisje of wat het maar zijn mag. Maar een teken, namelijk een wonder. Een teken met een profetische betekenis. Dat is waar het over gaat, in verband met Kaïn. En daar wordt dus ook inderdaad een ander woord gebruikt. Maar hier gaat het gewoon om een merkteken, een taf namelijk. Taf, een taf, want zo ongeveer staat het er dan, hè. Teken, een teken, met grote nadruk dus. Zet een kruisje op het voorhoofd der lieden, vers 4. Die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. In het midden van Jeruzalem namelijk. Degene die zich distancieren van deze afgoderij, dus... Uiteraard, ten behoeve van de dienst aan Jehovah, zij ontvangen dit teken. Inderdaad, als uitdrukking van leven. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Voortkomend uit de inkoker aan de lenden van de man in linnen bekleed. Kortom, ze ontvangen van de Heer Jezus leven. En hij is de enige die leven geeft, dus het kan niet missen. En zo gebeurt het tot in onze dagen. En zo gebeurt het, of zo zal het ook gebeuren, in de dagen waarin deze profetie uiteindelijk, en in elk geval voor de laatste keer, in vervulling zal gaan aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daarover hebben we het weer verder na de pauze. Weer terug te gaan naar Ezechiël 9. Het lijkt mij duidelijk dat dit hoofdstuk in elk geval vergeleken zou moeten worden met Openbaring hoofdstuk 7. U weet immers dat wat we ook aan profetie tegenkomen in het Nieuwe Testament... Het sluit altijd aan bij reeds bestaande profetieën in het Oude. Dat kan niet missen, dat is nou eenmaal de aard van alle nieuwtestamentische geschriften. Ze geven uitleg feitelijk aan oudtestamentische profetieën. En zo is dat feitelijk ook in Openbaring 7. Openbaring 7 staat vanaf vers 1 en na deze zag ik... Het begint ook al met na deze of daarna, maar vooruit. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde... Dan zou je zeggen, zijn er misschien twee weg. Want wij, bij getallen denken wij dikwijls meteen aan een bepaalde hoeveelheid. En in Ezechiël 9 kwamen wij zes mannen tegen. Waarvan die ene dan in linnen bekleed en met de inkoker. Maar hier spraken van vier engelen op de vier hoeken der aarde. Dan is er toch geen één weg, denk ik. Hè? Vier engelen, de vier hoeken der aarde, houdende, dat wil zeggen vasthoudende en bedwingende. De vier winden der aarde. Een hoek der aarde en wind der aarde is eigenlijk gewoon hetzelfde, dat weet je. Hè? En dan staat er op dat geen wind zal waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En dan, ik zag een andere engel, dat wil zeggen nog een engel, opkomen... van de opgang der zon vanuit het oosten... hebbende het zegel des levenden gods... en de gedachte is dan aan een officieel zegel... zoals in een zegelring of gewoon een stempel, hè, een zegel... hebbende het zegel des levenden gods... En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Hetgeen vervolgens gebeurt, en er worden 144 wonderbare Jehovah's getuigen vermenigvuldiging, denk ik wel. Vers 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten, de kinderen Israëls. En dan volgt een opsomming van in ieder geval 12 stammen van Israël. Dan is er ook geen één weg, denk ik altijd. Maar daar gaan we maar even niet op in. Dit gedeelte is, lijkt in ieder geval op Ezechiël 9. Want in beide schriftgedeelten is sprake van een oordeel dat zou komen. En er spraken van enigen die aan dat oordeel zouden ontkomen en in verband daarmee, of voor dat doel, ook verzegeld worden aan hun voorhoofden, is de gedachte, staat hier ook. Dus dat is de overeenkomst. Verder is het zo dat wij natuurlijk in dit hoofdstuk nog het een en ander leren, wat wij in Ezechiël 9 niet lezen. Ezechiël 9 spreekt simpelweg over een oordeel over de inwoners van Jeruzalem. Met als optie dat er zijn die aan dat oordeel ontkomen en voor dat doel een teken gekregen hebben. En of ze dan echt overblijven, dat wordt daar in het midden gelaten eigenlijk. Dat blijft een beetje open. Hier in dit hoofdstuk, Openbaring 7, wordt dezelfde zaak bezien, maar nu van de andere kant. Dat wil zeggen, niet zozeer gaat het over het oordeel, maar het gaat wel zozeer over de verzegelden. En wat dus in Ezechiël 9 ontbreekt, vindt u hier terug. En vervolgens ook een antwoord op de vraag waarom u het in Ezechiël 9 niet vindt. En om dat dan maar eerst te zeggen, want dat is toch het belangrijkste verschil, dat ik toch wel graag eerst genoemd wil hebben. In Ezechiël 9 lees je alleen maar over dat er wellicht zijn die overblijven, maar aan het eind van het verhaal mis je ze. Hier in Openbaring 7 wordt dat een heel stuk duidelijker. Want diegenen die het teken ontvangen zijn niet slechts inwoners van Jeruzalem. Hier echter wel in de eerste plaats Israëlieten van oorsprong, erfrecht, afstamming of hoe het maar heten mag. Maar niet slechts uit Juda, maar uit 12 stammen van Israël. Ik mag nooit zeggen de 12 stammen van Israël. Dat mag je eigenlijk nooit zeggen, omdat er altijd 13 zijn. En in elke opsomming ontbreekt er dus minstens één. Soms wel meer trouwens, dan heb je er niet eens 12. Maar goed, dat probleem, daar ga ik nou niet op in. Ik hoop niet dat u dat erg vindt. En dus gewoon, het is niet alleen uit Juda, het is uit alle stammen van Israël. En dat betekent dat dit overblijfsel, dat wil zeggen diegenen die dat merkteken ontvangen, zijn niet alleen overgebleven uit Jeruzalem, maar zijn overgebleven uit geheel Israël. Dus ook van onder de heidenen, en ik bedoel dan dus die heidenen die wel degelijk van Israël afstammen, de 10 stammen dus, om het dan maar concreet te zeggen. Het is meer dan alleen maar Jeruzalem. Verder, want ik weet nooit in welke volgorde ik dat nou moet zeggen. Verder, het zal duidelijk zijn dat wat in Ezechiël 9 besproken wordt, zal uiteindelijk vervuld worden. Dat kan niet anders, kan ik ook niks aan uitleggen. Zal uiteindelijk vervuld worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want vanaf dat moment begint het koninkrijk en is de ongerechtigheid verzoend en eeuwige gerechtigheid aangebracht. U weet wel, Daniël 9 vers 24. Dus kan niet missen. Wanneer wordt dat vervuld? Einde van de 70ste week. Per definitie. Ook al weet je er verder niks van. Alleen al op grond van Daniël 9 vers 24. En het punt is dat hier in Openbaring, op dit tijdstip, namelijk van Openbaring 7 vers 1 zal ik maar zeggen, zijn we op het tijdstip van het einde van de 70ste week van Daniël. Daar kan ik natuurlijk ook wel een hele avond over praten. Maar dat heeft niet zoveel zin elke keer. Ik zeg altijd, en ik zeg het dus nu ook, dat als wij in de schrift lezen over dat de zon werd verduisterd en de maan en de sterren enzovoorts, dan is dat een gebeurtenis die het einde van de 70ste week van Daniël markeert. Niet omdat elke keer als het gebeurt het einde van de 70ste week van Daniël is, want het is niet zo, maar wel omdat elke keer als de Bijbel dit vermeldt, Verduistering van zon, maan en sterren. Tegelijkertijd wel te verstaan. Verduistering van zon, maan en sterren. Staat dat er niet omdat het zo'n belangrijke gebeurtenis is, maar omdat het einde van de 70ste week van Daniël markeert. Zon, maan en sterren zijn namelijk volgens Genesis 37, toch? 36. Nee, laat maar zitten. 37 dacht ik. De uitbeelding van Israël. Zon, maan en sterren. Of zon, maan en elf sterren, dan is Jozef niet meegerekend. Die weet hij toch, hè? En in Genesis 1 zijn de zon en de maan en de sterren trouwens al een uitbeelding van Israël. Maar vooruit. En als die verduisterd worden, betekent dat in elk geval het einde van Israël. Althans, naar de oude mens en in deze wereld enzovoorts. Want wat er daarna komt is een nieuw Israël, maar dat is op basis van wedergeboorte. En naar de kracht des onvergankelijke levens. En vervolgens wordt heel Israël gekleed in een priesterlijk kleed, als het ware. Want Israël zal dan inderdaad op aarde dat priesterlijke volk zijn. Onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Dat is toch duidelijk? Nou, zon, maan en sterren worden verduisterd hier in Openbaring 6, vers 13. Nee, vers 12. Ik kan wel eerder beginnen in Openbaring 6, maar het leidt toch tot dezezelfde conclusie. We vinden in Openbaring 6 namelijk de beschrijving van de gebeurtenissen uit de 70ste week van Daniël. Niet omdat we die moeten leren daar, maar gewoon omdat nou eenmaal deze profetie uit Openbaring op een of andere wijze moet aansluiten bij wat al bekend is. Ik zou bijna gezegd hebben, het gaat om een samenvatting van het voorafgaande. Zoals vroeger bij feuilletons, wat het ook alweer was, weet ik niet meer. Maar het geval was. Een ton bladeren, laat me zeggen. Maar hier, dat vindt hij dus in Openbaring 6. En bij vers 16, vervolgens, waar sprake is dat bergen en steenrotsen de mens zou moeten verbergen van het aangezicht desgene die op de troon zit, zijn we gewoon terecht bij het gelovig overblijfsel van Israël aan het eind van de 70ste week, dan wel daarna, in Petra. En valt op ons. Sorry, betekent niet valt op ons. Valt op ons wil zeggen overdek ons. Met kracht, dat is wat het woord betekent. Van boven namelijk. Omdat men inderdaad een schuilplaats zou hebben. Dat is het idee. Staat er ook achter, want er staat valt op ons. En het wordt meteen toegelicht wat het betekent. Namelijk verberg ons. Van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want in de kloven der steenrotsen zou men een toevlucht vinden. Dat is na de 70ste week in Azal, Zacharia 14. Na het scheuren van de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. In Petra dus. Daar ben je dan. En dat kan je niet missen, want daarna staat het. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en die kan bestaan. Dat wil zeggen, dat is de openbaring van de toorn Gods. En dat slaat niet slechts op de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar meer in het algemeen op de daaropvolgende periode. Van 33 jaar dan, maar vooruit. Want een verschil tussen de oud-testamentische profetie in het algemeen en de nieuw-testamentische is dat de oud-testamentische zich in het algemeen beperkt tot Israël, of wat er van over is officieel, het Joodse volk namelijk, Jeruzalem. Terwijl de nieuw-testamentische profetie zich nou eenmaal niet beperkt tot de Joden en soms zelfs helemaal niet. Openbaring is namelijk niet dat beroemde Joodse boek. Daar is nauwelijks iets Joods in te vinden in het hele boek Openbaring. Het gaat namelijk niet over de Joden. Een heel enkele keer wordt Jeruzalem even genoemd, maar dat is me zeer in het voorbijgaan. Alleen maar om de profetie aan te laten sluiten bij wat in het Oude Testament reeds gezegd is. Vandaar dat de grote verdrukking zoals die in Openbaring beschreven wordt, zonder overigens deze term te gebruiken, die grote verdrukking is ook niet zozeer die van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar van wat daarna volgt. En zo wordt het hier ook gesteld. Namelijk de grote dag zijn toorns is gekomen. En het wordt gezegd op het tijdstip van het einde van de 70ste week van Daniël. Dan zijn de verkorte dagen, zal ik maar zeggen, uit Matthäus 24 al voorbij. Maar voor de wereld moet die grote toorn nog steeds losbarsten. Maar wij lezen inderdaad ook in Ezechiël 9 dat die toorn, dat oordeel, zou beginnen bij het heiligdom. En met de woorden van Petrus, De toorn zou beginnen bij het huis Gods, want dat is Petrus' interpretatie van deze schriftplaats uit Ezechiël 9. En hier is de gedachte hetzelfde, eerst over Israël, maar dat is bekend en staat uitgebreid in het Oude Testament. En daarna wordt hier in Openbaring 7 verder op doorgegaan. Omdat gezegd, daarna is pas voor heel de wereld enzovoort. Maar voordat het oordeel over heel de wereld en over alle volkeren uitbreekt, zal er eerst sprake zijn van de verzegeling van een overblijfsel, een gelovig overblijfsel. Niet uit Jeruzalem slechts, maar uit heel Israël. En dus uit alle 12 stammen van Israël. Hebben we die nog? En een nogal traditioneel, dan wel orthodox dispensationalistisch standpunt is dat de gemerkten in Ezechiël 9 dezelfde zijn als de 144.000 uit Openbaring 7. Of helemaal hetzelfde is, weet ik niet, maar het is dezelfde waarheid in elk geval. En de volgende gedachte is dan dat er 144.000 zullen zijn die dus zullen overblijven. En zullen ontkomen aan de toorn enzovoort. En dan moet ik u zeggen, nou dat lijkt me niet. Andersom wel. Er zijn 144.000 overblijvenden, om zo te zeggen. Maar dat er niet meer zouden zijn, dat lees ik nergens. Want van deze 144.000 in Openbaring wordt niet slechts gezegd dat ze niet in dat oordeel of in de grote verdrukking omkomen. Er wordt gezegd dat ze specifiek worden aangesteld tot dienstknechten Gods. Een officiële aanstelling in een ambt. En dat is heel wat meer dan alleen dat ze gelovigen zijn en behouden worden. Heb je dat nog? Ik vind dat een positieve gedachte wat ik nu zeg. Want dat veronderstelt dat er wellicht dan toch meer dan 144.000 uit Israël behouden worden in die dagen. Nou, als het gaat over alle 12 stammen van Israël, zou me er wel erg tegenvallen als er niet meer zouden zijn dan 144.000. Afgezien van de wat logistieke problemen die zich voor gaan doen als er 144.000 officiële dienstknechten God zijn die het evangelie moeten prediken. Want hoe wou je dan een land reconstrueren? Als de bevolking van het land bestaat uit zendelingen, komt er van het land niks terecht. Begrijp je wel? Jij krijgt dus wat problemen. Maar dat even terzijde, want dat is nou het punt niet. Waar het om gaat, is dat Openbaring 7 wel degelijk moet beschouwd worden. Dat is een nadere toelichting op Ezechiël 9... Dat wil zeggen dat het gaat om hetzelfde werkzame principe. Er komt oordeel Gods, toorn Gods, over alle volkeren, beginnend bij Jeruzalem. Maar het komt dan over alle volkeren, niks bijzonders. Al wat God doet aan Israël of aan Jeruzalem staat immers model voor wat hij doet aan heel de schepping. Dat is immers ook de functie, misschien wel de functie, van Israël als uitverkoren volk. Vanuit het verleden gezien dan. En onder het oude verbond enzovoort. God maakt zijn wegen aan en ook via Israël bekend. Israël is het aanschouwelijk voorbeeld. En daarom protesteer ik altijd als iemand zegt, ja, dit is geschreven, maar dat gaat over Israël, gaat niet over ons. Dan zeg ik, ja, als je kunt bewijzen dat het over Israël gaat, heb je nog helemaal niet bewezen dat het niet over ons gaat. Toch? Om een heleboel redenen niet overigens. Want ik ken een heleboel redenen om te argumenteren dat als het over Israël gaat, dan gaat het dus over ons. Dat is ook niet altijd terecht. Maar als het zo in het algemeen gaat, die discussie, kom je er ook nooit uit natuurlijk. Maar vooruit. Terug naar het schriftgedeelte dan, Openbaring 7 voegt eraan toe dat die verzegeling en dat oordeel beide niet alleen van toepassing is op Jeruzalem, maar dat voor de hele wereld geldt dat God een oordeel zal brengen over heel de wereld. Niettemin uit die wereld een gelovig overblijfsel in het algemeen zou zijn. En meer specifiek dat hij weliswaar dienstknechten zal hebben die dat oordeel moeten uitvoeren. Maar dat je ook dienstknechten zal hebben die het evangelie, de blijde boodschap, zouden prediken. Uiteraard. Het woord, de inkoker, de pen enzovoort. Dat is waar het over gaat. Nou goed, wat moest ik daar dan nog meer over zeggen? Ja, nog iets, en daar aarzel ik een beetje mee, want dat vind ik misschien ook alweer niet leuk. Die man in wit, met wit linnen bekleed en de schrijvers in koker aan zijn lenden is de Heer Jezus. Dat lijkt mij duidelijk. Niemand heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Maar dan zal ik de vragen maar stellen. Wie zijn dan die andere vijf? Want er waren 6 opzieners van Israël. En wie zijn de andere 5? Eén vraag. Dezelfde vraag, maar langs andere route gaat als volgt. Deze 6 worden geroepen om dat oordeel uit te voeren. Nou, in ieder geval 5 van de 6. Maar die ene lijkt mij de belangrijkste van alle 6, toch? Nou, die zal het oordeel uitvoeren. Zodat de vraag naar wie stellen zij voor, beantwoord dezelfde vraag is, of het antwoord op die vraag is hetzelfde als het antwoord op de vraag, wie zijn degenen die het oordeel zullen uitvoeren over Israël en over de wereld? En daar hebben wij een concreet antwoord op, omdat het gewoon in het Nieuwe Testament achter elkaar verteld wordt. Matthäus 13, vers 41. U weet wel, gelijkenissen. In dit geval de gelijkenis van het onkruid. De tarwe en het onkruid. Groeit tegelijk op. Tot in de dagen van de oogst. En de oogst is de volleinding der eeuw. En dus heeft het voldoende met de wederkomst van Christus. Want dat is de volleinding der eeuw. En het begin van de toekomende eeuw. Op aarde, uiteraard. En de vraag is dus, wie zijn degenen die het onkruid verzamelen en in de brand steken? En dan staat er in Matthäus 13, vers 41, de zoon des mensen, de man met wit linnen bekleed en de inktkoker, de zoon des mensen, niet de heren, de zoon des mensen, dat zei ik toch, de man met linnen bekleed, degene die gestorven is en uit de dood is opgestaan, de zoon des mensen. De zoon des mensen zal komen, zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en namelijk degenen die de ongerechtigheid doen. Hun gruwelijkheden, afgoderijen. Dat past precies in Ezechiël 9. Wie zijn die 6? Wel, dat is de zoon des mensen en zijn engelen. Toch? Nou goed. Dan heb ik nog, Matthäus 16 is ook een aardige. Matthäus 16, vers 27. Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. Ook aardig. Waar komen die engelen ineens vandaan? Want die waren altijd toch al in de heerlijkheid zijns vaders. Nog afgezien van de vraag, was die zoon dan niet altijd in de heerlijkheid zijns vaders? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid... Gek is dat, hè? Ja, tegenwoordig struikel ik over dit soort uitspraken. Denk, maar hier staat het toch ook, heb ik dan zulke vreemde opvattingen? Ik lees het toch overal? Over de Heer die verhoogd werd en heerlijkheid ontving, leven ontving, tot zoon werd gesteld enzovoort. Staat toch overal? Hier ook. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Met zijn engelen kennelijk, want anders hoeft het er niet bij te staan. Die vergelding, en daar gaat het over in Ezechiël 9. Ik zal hun weg op hun hoofd geven, Ezechiël 9 vers 10. Dat is toch vergelding? Die vergelding komt dus inderdaad van de zoon des mensen met zijn engelen. Dus die andere 5 zijn zijn engelen. Heeft hij maar 5 engelen? Nee, want het is allemaal symboliek en de getallen dus ook. Zoals altijd. Maar goed. Wat heb ik hier? 2 Thessalonicenzen 1 heb ik hier. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en 8. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus zijn de engelen. Er zijn veel meer schriftplaatsen die dat zeggen, maar die komen dan in meerderheid uit het boek Openbaring. Dat heb ik dus maar even voor het gemak buiten beschouwing gelaten. Met andere woorden, als we teruggaan naar Ezechiël 9 vers 1, is de vraag weer, wie zijn die opzieners der stad, die 6 met hun verdervend wapen in hun hand? Dat zijn engelen onder leiding van de Heer Jezus zelf. Dat kan niet missen, want het is Hebreeën 2, waar uitgebreid staat dat Christus meerder geworden is dan de engelen en dus aan het hoofd van de engelen staat. Want anders betekent het niks namelijk. Maar hij staat aan het hoofd van engelen. Gedienstige geesten die hem onderworpen zijn. Kan ook al niet missen, maar hoe kun je van engelen zeggen dat ze opzieners zijn van Jeruzalem? Als het opzieners zijn van Jeruzalem, moeten het Israëlieten zijn. Toch? En sinds wanneer zijn engelen Israëlieten? Toch? Ja, zuster, dat is wat moeilijk te maken. Want je kan je wel langs een bepaalde route tot een bepaalde conclusie brengen. Maar ik kan ook onderweg een andere route inslaan. Dat heb ik nu dus gedaan. Zijn de opzieners der stad. Zijn de oudsten van het volk. Zijn Israëlieten. Hoezo zijn het engelen? Dat is makkelijk genoeg. Het zijn Israëlieten die gepromoveerd zijn tot engelen. En dus is het de gemeente. Nou ja, bijvoorbeeld, dat hoeft niet noodzakelijk erbij elke keer hoe die tien staan, want er hangt het echt niet vanaf. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is de gemeente. De gemeente is namelijk een gemeente van eerstelingen en dus de raad van oudsten uit het volk, uit Israël. En als u zegt, maar ik ben wel bij, ik hoop bij de gemeente, maar ik stam niet uit Israël, dan zeg ik, punt 1, daar weet u helemaal niets van. Echt, maar dan ook helemaal niets. Dat meen ik. Toch? En aan de andere kant, wij hebben deel gekregen aan Israël door geloof in de heilige Israëls. Dat wil zeggen, wij zijn Israël omdat we ons hebben onderworpen aan de koning van Israël, aan de Messias. We hebben deel aan Christus en hij is een Israëliet. Hoe moet je dat nog meer zeggen? Het leven wat wij hebben ontvangen is het leven van de koning van Israël. Kan niet missen. En anders, hij heeft ons tot Israëliet gemaakt. Hij heeft ons besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Wat wil je nog meer horen? Die is een Jood, niet die het in het openbaar is, maar die het in het verborgen is. Die besneden is met de besnijdenis des harten, naar de geest enzovoorts. Natuurlijk zijn we Israël. En daarom zeg ik meteen, die tien stammen kwestie, ja... Dat komt op de laatste plaats. Hoe mooi verhaal het ook is. Maar niettemin, het is er ook. En ja, daarom zeg ik steeds, dat weten we helemaal niet. De kans is groot dat we wel degelijk, de meeste van ons althans, Israëlieten zijn. Maar dat weten we niet eens. Het maakt verder niks uit. Rechtens, en dat is maar waar het om gaat. Rechtens zijn wij dat wel degelijk. Raad van oudsten, eerstelingen en daarom opzieners. Wij zijn in een ambt geplaatst van Gods wegen. Eigenlijk het enige wat de Heer doet in onze dagen, zeggen wij, is de verzameling van zijn gemeente. Maar je kan net zo goed zeggen, het is de verzameling van deze raad van oudsten. Het aanstellen van zijn personeel. En als het één keer zover is dat het oordeel zal beginnen bij Israël, dat wil zeggen dat als aan Israël recht gedaan moet worden, ik bedoel niet aan alle Israëlieten die ooit geleefd hebben nu, maar ik bedoel gewoon Israël zoals het op aarde bestaat, dan is de kans groot, ik zeg het heel voorzichtig nu, maar ik ben er zeker van, voor mezelf althans, maar dan is de kans groot dat als de Heer het oordeel brengt over Israël, dat het uitgevoerd wordt door de gemeente. Ja, waarom zou het wel zo wezen dat als de Heer Israël gaat zegenen, dat hij het doet via de gemeente? En als hij een oordeel brengt over Israël, dat hij dat niet doet via de gemeente? En dan begrijp ik ook wel dat u er niet op zit te wachten om met een verdervend wapen de ouden, de jongelingen, de maagden en kinderkens en vrouwen te doden. In Jeruzalem, maar u en ik vertellen elkaar altijd dat wij straks, als we bij de Heer in de hemel zijn, dat we dan straks toch heel anders tegen de aardse dingen zullen aankijken. Dus ja, waar hebben we het eigenlijk over? In ieder geval, onze emotionele bezwaren tegen een dergelijke functie zouden onze ogen niet moeten sluiten voor wat de schrift daar gewoon over zegt. Wij zullen met hem heersen. En het is niet noodzakelijk uitsluitend een leuk werkje. Nou ja, en het werk wat de Heer aan ons doet in onze dagen, vanuit de hemel, is niet noodzakelijk een leuk werkje. Want, hoe staat het ook alweer, want kastijding, wanneer die aanwezig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Dat is hij ook niet namelijk. Dat komt pas later. Het resultaat is een zaak van vreugde. Hebreeën 12. Maar ik denk dat deze andere vijf, ja, dat kan toch moeilijk wat anders zijn dan de gemeente. Dat die man met die inkoker, een van de oudsten, een van de opzieners der stad, als dat Christus is, wie zijn dan die andere vijf die bij hem horen? Zijn lichaam, het welk is de gemeente, zijn raad van oudsten, opzieners der stad, enzovoorts. Het is dus wel degelijk de gemeente. En anders dan citeer ik gewoon 1 Korinthe 6. Waar staat, weet gij niet dat? Vraagteken. En daarna vragen we, hoe moeten we dat nou weten? Want waar staat het dan in de Bijbel? Wat? Wel, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dan zeggen we, waar staat het dan in de Bijbel? Dan zeg ik, nou, vermoedelijk ook nergens. Maar het wordt geïmpliceerd. Overal waar gezegd wordt dat Christus de engelen zal oordelen. Want wij hebben deel aan Christus. Het is niks nieuws hoor, dat zijn die dingen die ik op de zondagschool al leerde. En anders citeren we die andere uit 1 Korinthe 6, 2 versen verder geloof ik. Is het 1 Korinthe 6 geloof ik? 5, 6. Nou ja, 1 Korinthe 6, waar dan staat, weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? En daar hoort Israël dus in elk geval bij. Want het oordeel, zei Petrus, begint nou eenmaal bij het huis Gods. Voor degene die dat vers nog zoeken. Dus 1 Petrus 4 vers 17. En die zegt, dus begint het bij de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar daar zijn we even aan voorbij dan. Wat daarna volgt, is dus gewoon op aarde Israël. En dus primair Jeruzalem. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. 1 Petrus 4 vers 17. Zijn interpretatie dus inderdaad van Ezechiël 9 vers 6. Waar staat dat de Heer zegt. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderken zijn vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is. En begint van mijn heiligdom. Daar staat het dus. En het begint dus. Bij het huis Gods. En dan straks op aarde, dat is dan na de opname van de gemeente, dat oordeel over de volkeren begint, begint het dus inderdaad bij het huis Gods. Dat is Israël in het algemeen, dat is het Joodse volk in het bijzonder, en nog meer in het bijzonder is het Jeruzalem. En nog meer in het bijzonder, ongetwijfeld, de Tempelberg. Komt het op neer. Nou goed, wat ben ik nu nog vergeten? Ik heb nu nog niet genoemd. Vers 2. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort die gekeerd is naar het noorden. De hoge poort, de noordelijke poort. De gedachte is simpel dit, dat als het oordeel komt en het komt uit een bepaalde richting, komt het uit het noorden. In de eerste plaats is dat zo omdat het noorden in de Bijbel per definitie de plaats is waar de troon is. Dat heb ik al zo vaak gezegd, dat noem ik nou verder maar niet meer. Hè. Noord is de plaats waar de troon is. Vervolgens wijs ik erop dat zowel Ezechiël 38 en 39, als ook Joël, profetie van Joël 2 in bijzonder, spreken over die volken van Ros, Mezeg en Tubal en Togarma en Gomer en al hun benden enzovoort. Kortom, Oost-Europese volkeren. Die zullen optrekken tegen Israël en inderdaad het land en de stad verwoesten, zeggen deze beide profetieën. En beide zeggen dat deze legers komen uit het noorden. Dus ook geografisch is het waar, het komt uit het noorden. Toen zei er natuurlijk iemand, als u nog wakker bent tenminste. Hè? Ja, ben je nog wakker? Dan zegt hij, ja, maar wie zou nou het oordeel brengen? De gemeente? De engelen? Dat is hetzelfde, maar dat heb ik vaak genoeg betoogd. Dat wil zeggen, het hoeft niet hetzelfde te zijn, maar in dit geval is geen enkel probleem. Of zijn het Russische legers? Dan moet ik u zeggen dat de schrift over die legers spreekt als over mijn leger. Ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem enzovoorts. Want als uiteindelijk dit oordeel komt, dan is het niet zo dat hier en daar iemand, bepaalde figuren, engelen, dan wel gemeenteleden, de stad doorgestuurd worden om, om mensen overhoop te steken. Sorry voor de uitdrukking, maar ja, maar goed. Zo is het niet. Hoe het gebeurt, want dat wordt elders beschreven, is dat inderdaad vijandige legers inderdaad gewoon op normale zichtbare wijze inderdaad de bevolking van het land zullen doden. Dus de gang van zaken. En de Heer zegt, het is mijn leger. Ik zal de heidenen ter strijde verzamelen. Ik zal u trekken, in Ezechiël 38 en 39. Ik zal u trekken met haken enzovoorts. Ik zal u trekken naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, die legers worden weliswaar als vijanden van het Joodse volk beschouwd, van Jeruzalem. Niettemin is het Gods leger. Daar maken ze in Nijkerk nogal wat bezwaar tegen, mag ik aannemen. Maar, hè? Is er één die het begrijpt? Twee. Laat me zitten. Ik bedoel, er zijn er velen die daar bezwaar tegen maken. Maar het is Gods leger. Want sommigen denken dat God vandaag de Joden verzamelt uit de Oekraïne. Ik heb pas nog weer een tijdschrift gelezen. Slecht voor me, ik weet het. Maar zeggen dat God, onder leiding van Dominic Glashauer, ja, de Joden verzamelt uit de Oekraïne en brengt naar, uit Rusland dus, zeg maar, populair gezegd. En brengt naar Jeruzalem of zo. Maar als ik de Bijbel lees, lees ik dat de Heer de Russen zelf zal brengen naar Jeruzalem om daar de Joodse stad te vernietigen. Dat lijkt me toch niet hetzelfde. Ik bedoel, daar kan toch geen verwarring over bestaan. Daarom zeg ik het met zoveel gemak. Iedereen die zijn Bijbel leest, dat meen ik, hoe arrogant het ook klinkt, iedereen die zijn Bijbel leest, komt tot die conclusie. En wie niet tot die conclusie komt, die leest gewoon zijn Bijbel niet. Dat is gewoon zo eenvoudig genoeg te zeggen. Dat is wat de Heer zal doen. Een oordeel brengen over een ongelovige Joodse stad en dus volk. Dat is wat Ezechiël 9 zegt. Dat is wat de voorgaande hoofdstukken zeiden enzovoort. En dat is wat in hele complete oud-testamentische Bijbelboeken uiteengezet wordt. Zoals bijvoorbeeld Joël. En dan komt het uit het noorden. En de Heer zelf zal zijn legers verzamelen. De Heer zelf zal zijn stem verheffen voor zijn leger henen, staat er, in Joël 2 enzovoorts. Neem niet weg dat voor die tijd het evangelie daar gebracht wordt. Daar hebben ze in Oude Water geen bezwaar tegen, want laten we dan toch maar een paar plaatsnamen noemen. Maar dat nee, gelukkig. Dat voor die tijd het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Dat gebeurt namelijk altijd en het is ook inderdaad de bedoeling vanzelfsprekend. Maar vergis u niet, het zal uitlopen in die situatie die in Ezechiël 9 beschreven staat. Namelijk, iedereen wordt gedood, behalve degene die gelooft. Maar wat degene die gelooft betreft, moet ik u zeggen, die zal de stad moeten verlaten. Begrijpt u? Ja, gelovigen uit onze bedeling sowieso, want die vertrekken naar de hemel. En aan het eind van de 70ste week, die gelovigen die er dan zijn, die vertrekken naar Petra. De ene gemeente wordt gebouwd op het ene Petra en de andere gemeente wordt gebouwd op de andere Petra. Begrijpt u wel, dat is Matthäus 16, ja. Maar moeilijker zullen we het vanavond maar niet maken. In elk geval, er staat, slaat uw lieder oog, verschonen niet, vers 5, en spaart niet, doe het, enzovoort. En het einde van dit hoofdstuk is helemaal hard, moet ik u zeggen. Dat laat absoluut geen ruimte over, want in vers 10 staat, daarom ook wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen, ik zal niet sparen. Dat is wat de Heer zegt. En niet, misschien zal hij sparen. Nee, ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. Met andere woorden, zoals ze mij behandeld hebben, zo zal ik hen behandelen. En dan, laconiek, sorry, maar zo lees ik het nog eenmaal. Laconiek, vers 11. En de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende, ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Hetgeen dan toch, denk ik, ten stelligste uitdrukt dat deze dingen ook inderdaad zo gebeuren zullen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Er is geen misschien aan verbonden. Het is ook niet zo dat door omstandigheden wellicht de Heer van gedachten zal veranderen. Integendeel, het eindresultaat wordt hier zelfs al vermeld. Het zal gebeuren. En eigenlijk is dit de melding van dat de 70ste week heeft plaatsgevonden. Alles bij elkaar. En dat inderdaad heel de tegenwoordige Joodse staat dan...